is, er is niemand die God zoekt. Allen zijn zij afgeweken, tezamen zijn zij onnut geworden. Er is niemand die goed doet, er is ook niet tot één toe. Hun keel is een geopend graf, met hun tongen plegen zij bedrog. Slangenvenijn is onder hun lippen, welker mond vol is van vervloeking en bitterheid. Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten, vernieling en ellendigheid is in hun wegen. En de wet des vredes hebben zij niet gekend, er is geen vreze gods voor hun ogen. Wij weten nu dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot degenen die onder de wet zijn, opdat alle mond gestopt worden en de gehele wereld voor God verdoemelijk zijn. Daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardig worden voor hem, want door de wet is de kennis der zonde. Tot zover de schriftlezing. Vragen wij vooraf een zegen over dit onze samen zijn. O almachtige en drie-enige God, het zijn uw grondeloze barmhartigheden dat wij niet vernield zijn, dat we nog in het heden der genade zijn niet zijn weggenomen door een onverbiddelijke dood. Daar er zoveel mensen zijn die deze dag met onbegonnen zijn, maar al reden voor uw rechterstoel gedaagd zijn. Ah, doe het dan beseffen, Heere, dat het leven maar een damp is en de dood ieder uur wenkende. En daarom kom gij ons toe te roepen, bereid uw huis, want gij zult sterven. Heden, zo gij zijn, mijn stem hoort, verhard u niet, maar laat u lijden. En dan nou het grote probleem, Heere, waar wij mee zitten sinds onze val, dat wij doorgaan in onze hart, met onze harde harten, dat we niet willen buigen voor u den levende God. En daarom, Heere, komt gij ons gedurig toe te roepen, en ook deze avond weer bij elkander te brengen onder uw heilig woord. Ach, zou gij dan zelf in deze avond uw woord tot een zegen willen stellen, uw heilige geest ermee te komen te paren, opdat het ingang mag vinden in onze zielen. Ah, wil daartoe uw heilige wet, waar we deze avond over handelen zullen. Heere, wil het als een spiegel gebruiken, wil dat recht voor ons openleggen, dat we mogen zien hoe diep ellendig we gevallen zijn, en onze vader Adam, en dat alle werken van onze kant, ten diepste, omdat we ten diepste gevallen zijn, en het onmogelijk is om uit onze toestand te geraken. Maar Heere, gij komt het ons voor te stellen, en dat gij nou een, dat gij zelf in het paradijs, toen wij daar gevallen lagen, een weg gebaand hebt, waar geen weg kwam te wezen, in den Zoon uw eeuwige liefde. Ach, zou gij dan deze avond u zelf willen openbaren aan een ziel die gans verloren is. En ach, Heere, dan weet gij alle dingen, dat we met ons verdorven verstand aan het rekenen gaan, en er een systeem van gemaakt hebben, waar onze vaderen niet van wisten, waar uw woord niet van wist. Maar ach, Heere, gij komt het te getuigen, alleenlijk ken uw ongerechtigheid, al wil dat voor ons stellen, dat we de voet mochten vallen, Heere. Ah, doen dan nog wonder in ons midden, want we gaan naar ons eeuwig huis en beseffen het niet. Laat ons dan niet over aan onszelf, maar wil wonderen doen in ons midden, opdat niemand achter zal blijven. Gedenk ons allen tezamen, o die thuis komen mee te luisteren of van waar dan ook. Heere, wil ook daar een zegen schenken. En denk we in zonderheid aan de zieken, Heer, of die onder behandeling zijn of geweest zijn. In zonderheid aan de Heer Persen, ah, die onder behandeling is ter bestrijding van de ziekte. Heere, wil hem goed en nabij zijn. Wil de middelen komen te zegenen, wil sterken, ondersteunen. Ah, dat het alles mag medewerken ten goede. opdat er maar één ding mag overblijven. Jezus Christus en die gekruisigde. Gedenk ook mevrouw de Haan, die uit het ziekenhuis terug mocht keren. En al is ze dan nog onder verpleging, Heere, wil haar goed en nabij zijn. Wil ook daar een zegen schenken, Heere, met eeuwigheidswaarde. Dat het alles mag uitdrijven tot u den levenden God. Ah, wil dan toch niet achterblijven. Gij zijt nog goed en goeddoende geweest. Gij hebt nog geen volleinding willen maken. Gedenk ook, Heere, die in oude van dagen huizen verpleegd worden. In zonderheid der Drogers en ook Inge Gelderblom. Heere, wil sterken ondersteunen. O, die op zeer hoge leeftijd gekomen zijn. Ach, Heere, dat het ten tijde des avonds toch licht mocht zijn in hun zielen. O, dat ze mochten getuigen van de hoop die in hun zielen is. Doe dan nog wonderen in ons midden. Sterk en ondersteun, Heer, in het lezen. Gedenk ook de overheid, gij weet alle dingen. Dat er goddeloze wetten uitgevaardigd zijn. Maar o groot, almachtige God, dat we toch niet in de stok hoeven te bijten, Heere. Maar gij zet in uw woord toch, dat mijn volk naar mij gehoord had. In kort zou ik hun vijanden hebben doen laten verzinken. En hun tijd zou eeuwig geweest zijn. Want het zijn onze zonden, Heere, die het over ons gebracht hebben. Want zo het volk, zo zal de priester zijn. Ach, Heere, keer toch weder. Doe ons wederkeren tot u. Opdat we met alles aan uw voeten terecht mochten komen. En in uw handen komen te geven. En met een psalm dichteruit mogen roepen, gij zijt volmaakt. Gij zijt rechtvaardig, Heere. Uw oordeel rust op de allerbeste wetten. Ah, doe ons eronder bukken door uw genade. Ontferm u dan, Heere, om Jezus Christus wil. Amen. Onze tekstwoorden voor dit avontuur kunt u opgetekend vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, wel Romeinen 3. En daarvan het 20e vers. Daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden voor hem. Want door de wet is de kennis der zonde. Tot zover. Wij hadden gedacht deze avond ter behandeling u voor te dragen. Zondag 2 van onze catechismus. En daarvan vraag 3, 4 en 5. En dan wordt gevraagd in de derde vraag. Waaruit kent gij uw ellendigheid? Antwoord, uit de wet Gods. Wat eist de wet Gods van ons? Antwoord, dat leert ons Christus in ene somma. In Matthäus 22, vers 37 tot 40. Gij zult lief hebben den Heere uw God, met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede deze gelijk is, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden, aan de ganse wet en de profeten. Vijfde vraag. Kun gij dit al volkomelijk houden? Antwoord, nee, ik, want ik ben van nature geneigd God en mijn naaste te haten. Het is een wonderlijke zaak die men ons verhaalt van den basilisk, het venijnigste onder al de dieren, dat hij niet alleen door zijn bloot gezicht de mens kan doden, maar dat hij ook door zijn eigen vergif zichzelf kan doden, wanneer hij slechts zijn gedaante in een spiegel komt te aanschouwen. Wat er van de waarheid of valsheid van zodanig verhaal zij, geliefden, dit zullen wij thans niet onderzoeken. Het is ons genoeg te weten dat de basilisk een zeer venijnig of vergiftig beest is, En dat hij ons daarom zelfs in de Heilige Schrift wordt voorgesteld als een zinnebeeld van zondige en goddeloze mensen, die niet alleen zelf door de zonde ten eenenmaal verdorven en vergiftigd zijn, maar die door hun zondig vergif en venijn ook anderen die gemeenschap met hen hebben besmetten, verontreinigen en zelf doden. Zo vinden wij dat in Jesaja 59 vers 5. Al waarvan de goddelozen gezegd wordt: zij broeden basilisken eieren uit, die van hun eieren eet moet sterven. En als het in stukken gedrukt wordt, dan barst er een adder uit. Eveneens nu, gelijk er van een basilisk verhaald wordt, dat hij zijn gedaante in een spiegel aanschouwende terstond sterft door de kracht van zijn eigen vergif. Alzo gaat het ook met een zondaar in het geestelijke. Zodra ziet hij niet bij het licht des heiligen geestes zijn gedaante in de heldere spiegel van Gods wet, die hem van nabij voor ogen gehouden wordt, of hij valt ook aanstonds neder en sterft geheel aan zichzelf. Hij beschouwt zich in die heilige spiegel van Gods wet, zo zondig en verdorven, zo gruwelijk en walgelijk, zo afschuwelijk, verfoeilijk en doenwaardig, dat hij onmogelijk langer het leven zijn rand kan vinden. Hij krijgt een waarachtig misagen aan zichzelf. Hij legt alle gedachten van eigen deugdzaamheid geheel af, waarmee hij zich tevoren zo zeer vermaakte. Hij tekent het doodvonnis over zichzelf en vlucht geheel uit zichzelf, om zijn leven en zijn behoudenis alleen op vrije genade in de Heere Jezus te zoeken. Ziet, zo helder en krachtig in de spiegel van Gods wet, wanneer die de zondaar recht voor open gehouden wordt en hij daarin zijn gedaante bij Gods licht komt te zien. En deze waarheid is het die de onderwijzer ons in deze zondag verhandelt. Hij heeft in de vorige tweede vraag de ganse inhoud van de christelijke geloofs- en troostleer gebracht tot deze drie voorname hoofdstukken. Ten eerste, tot de rechte kennis van onze zonde en ellende, tot de kennis van den ware weg of het middel onze verlossing. Ten derde, tot de kennis der waarachtige dankbaarheid aan God voor zijn genadige verlossing. Ieder deze drie hoofdstukken zal hij ons nu in het bijzonder gaan openleggen en verhandelen. En daartoe begint hij nu eerst met het hoofdstuk van de kennis onder zonde en ellende. Dit is een voorname grondwaarheid, aandachtigen, van onze geloofsleer, waarvan wij bovenal een goede kennis en wetenschap moeten hebben. Wij moeten wel onderwezen zijn van onze natuurlijke staat en gesteldheid, en hoe ten hoogste rampzalig en ellendig wij door onze zonden zijn geworden. Of wij kunnen niet de ene stap doen ter verkrijging onder zaligheid. Ja, wij kunnen niet de ene waarheid van de christelijke religie recht verstaan, zolang ons ontbreekt ene rechte en geestelijke kennis van onze zonde en ellende. Ach, of de Heere dan hier, onder de prediking des woords, met zijn heilige geest geliefde te werken aan onze duistere zielen, en onze ogen openen, zodat wij ziende mochten worden. Amen. Dus zingen wij hier Psalm 119, vers 64 en 69. Ik heb uw geboon, mijn God, die is meer dan goud. Ja, het fijnste goud bemint en uw bevelen. In alles recht en vlekkeloos geschouwd. Op het oogst volmaakt tot in hun minste delen. En wat er verder volgt, Psalm 119, vers 64 en 69.
ging 3 zondagen door met ons het hoofdstuk van de kennis onze zonde en ellende te verhandelen. Ten eerste legde ons open in deze zondag door welke weg een christen komt tot de kennis en ellendigheid te weten uit of door de wet Gods. Dan handelt hij in zondag 3 van de fonteinen voorsprong van mensen ellendigheid, zijnde de val van onze eerste voorouderen in het paradijs, als mede van derzelfde grootheid en wijd uitgestrektheid. En dan handelt hij eindelijk in zondag 4 van de strafschuldigheid en verdoemeniswaardigheid onder zonde en ellende. Voor het tegenwoordige hebben wij dan met een onderwijzer te overwegen door welke weg, of op welke wijze wij gebracht worden tot een rechte kennis van onze natuurlijke rampzaligheid of ellendigheid door de zonde. Hierin gaat de onderwijzer aldus te werk, dat hij ons in het gemeen leert hoe een mens zijn ellendigheid kent uit de wet Gods. Vraag 3. Dat hij ons die zaak dan nader uitlegt en verklaart in vraag 4 en 5. Ons voorstellende aan de ene kant den heilige en volmaakte eis van Gods wet. En aan de andere kant des mensen volstrekte onmacht om uit zichzelf in het allerminste aan die eis van Gods wet te kunnen voldoen. Wat dan het eerste aanbelangt. Er wordt hier gehandeld van mensen ellendigheid, en daarvan wordt getuigd dat men die kent uit de wet Gods. Door ellendigheid wordt hier anders niet verstaan dan die jammerlijke en rampzalige staat der zonde en des doods, waarin alle mensen van nature zijn en waarin zij worden ontvangen en geboren. O, daar is geen ellendiger of ongelukkiger schepsel dan een zondaar in de natuur staat, want hij is door de zondige eeuw van God vervreemd en leeft in vijandschap met zijn allerhoogste en allerheiligste schepper, in wiens gunst en gemeenschap alle geluk en zaligheid gelegen is, want de ongerechtigheden maken een scheiding tussen God en den zondaar. Hij ligt onder den verschrikkelijke vloek en toorn van die allerhoogste God, die de zonde ganselijk haat en die te rein van ogen is dan dat hij het kwaad zoude zien, die daarom ook zijn vloek en toorn aan de zondaar bedreigd heeft. Ook is de mens in zijn natuurstaat een slaaf der zonde, die wegens zijn verdorven aard niet anders kan doen dan zondigen en het onrecht als water indrinken, waarom hij ten eenenmale gruwelijk en stinkend is in Gods heilige ogen. Jij is ook ganselijk een slaaf van de Satan, de vorder duisternis, die den zondaar van nature onder zijn strik gevangen houdt tot zijnen wil. De Satan heerst over hem met een volkomen gezag, en hij dient en gehoorzaamt de Satan met een hartelijke gewilligheid, want hij is uit den vader den duivel, en hij wil de begeerte zijns vaders doen. En wie zou het alles kunnen opnoemen? De mens is in zijn natuurlijke staat een klomp van ellende. Het is alles jammerlijk en ellendig wat in of aan hem is. Hij is een doodschuldige, een helwaardige, een blinde en machteloze, die in alle eeuwigheid zichzelf niet het allerminste helpen of verlossen kan. Hij is van God verstoten en leert daarheen geworpen op het vlakke des vels, daar hij zich om en om wendelt in den bloede zijner walgelijke onreinigheid, geheel hulpeloos, openloos, red en radeloos, terwijl zelfs geen oog medelijden met hem heeft om hem enigszins te hulp te komen. Zie Ezechiël 16, vers 5. Ziet mijn toehoorders, Dit is aller mensen eigen staat van nature. Dit is hun allergemeene ellendigheid. Niemand is hiervan uitgezonderd. Nog jong, nog oud, nog groot, nog klein, nog rijk, nog arm. In zulke allerellendigste en rampzalige staat worden wij allen geboren en leven daarin geheel en al, totdat de ontfermende God op ons komt nederzien en ons komt wederbaren en door het geloof zijn Zoon Christus inlijven. Van deze gemene ellendigheid en rampzaligheid des mensen handelt nu de onderwijzer hier en doet in het bijzonder bij een ieder onderzoek naar de kennis van zijn ellendigheid, vragende aan elke christenbeleider: waaruit kent gij uw ellendigheid? Er is een tweederlei kennis van onze ellendigheid, ene die slechts gemeen en natuurlijk is, en ene die bijzonder en geestelijk is. De natuurlijke kennis van zijn ellendigheid is niet anders dan dat vleeselijk en letterlijk begrip, hetwelk iemand heeft in zijn verstand, en dat hij verkrijgt door middel van het uiterlijk onderwijs in Gods woord, waardoor hij in het gemeen weet dat hij en alle mensen door de zonde zo ellendig zijn. Gelovende die waarheid op een historische wijze en stemmende die met zijn oordeel toe en doende daarvan belijdenis, zonder nochtans door de krachtdadige werking des Heiligen Geestes recht en met toepassing op zichzelf inwendig in zijn gemoed van die waarheid overreed te zijn, en zonder daarvan de rechte indruk en aandoening te hebben, en zich over zijn ellendigheid voor God te vernederen en te verootmoedigen, en met een hartelijke begeerte naar zaligheid en verlossing uit te zien. Op een zodanige wijze kennen wel velen hun ellendigheid, en gaan zij nochtans met die kennis eeuwig verloren. Want ook zelf de duivel kent op die wijze zijn ellendigheid en weet dat hij een zeer ellendig en rampzalig schepsel is, zonder dat hij nochtans een druppel ware droefheid en boetvaardigheid daarover in zijn hart heeft. Doch geheel anders is het gelegen met die kennis der ellendigheid die inwendig en geestelijk is, en die door de Heilige Geest gewerkt wordt in de harten der uitverkorenen. Als hij hen komt overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel, die kennis dringt door tot in s mensen hart en doet hem zijn zonden en ellende met grote smart en droefheid ondervinden, die doorwondt en verbreekt de ziel en maakt dat de mens het niet langer onder zijn zonde en ellende stellen kan, maar dat hij als een vermoeide en belaste komt tot de Heere Jezus om bij hem rust en verlossing te vinden. En van die tweede of laatste kennis, die zodanig hartelijk, bevindelijk en geestelijk is, handelt de onderwijzer hier en vraagt en onderzoekt den christen waaruit of waardoor hij die verkrijgt. Met dusdanige vraag veronderstelt en leert de onderwijzer hier dan drie dingen. Ten eerste, dat het volstrekt noodzakelijk is dat de mens zijn natuurlijke ellendigheid recht kennen en daarvan een grondige overtuiging hebben. En dit is zeker zo, geliefden. Hoe zal hun zoon daar ooit bewogen worden om te gaan tot Christus en bij hem zijn verlossing en zaligheid te zoeken? Hoe zal hij ooit naar Gods gunst, genade en gemeenschap omzien zo hij daartoe niet gedreven wordt door de smartelijke bevinding van zijn noden en ellenden, die hem noodzaken zich als een ellendige voor God te gedragen. Het is immers hier, gelijk de Heer Jezus zegt in Matthäus 9, vers 12, die gezond zijn, hebben de medicijnmeester niet van nodig, maar die ziek zijn. Hierom vermaant God de mensen zo nadrukkelijk, dat zij hun zonden en ellenden toch zullen kennen, zeggende in Jeremia 3, vers 13, alleen ken uw ongerechtigheid, dat gij tegen den Heere, uw God, hebt overtreden. Ten tweede veronderstelt onderwijzer hier ook met deze vraag, dat de mens van nature zijn eigen rampzaligheid en ellendigheid niet kent, maar dat die kennis hem van buiten moet aan en toegebracht worden. En waarlijk, tot die onbegrijpelijke oogde in de ellende van alle mensen door de zonde gerezen, dat zij zelfs hun ellende niet eens weten nog kennen, maar in het midden van de alleruiterste rampzaligheid wel vergenoegd en tevreden zijn, menende dat alles wel met hen is en dat zij rijk en verrijkt zijn. Die komt wegens die zware duisterheid die de zonde op des mensen verstand gebracht heeft, waardoor zijn ogen nu geheel zijn toegesloten en de mens geheel verduisterd is geworden in zijn verstand en vervreemd van het leven Gods, als mede door de gewoonte aan de zonde die des mensen gemoed geheel ingenomen, verstokt en verhard heeft. Want de mens is in die zondige en rampzalige staat geboren. Hij is daarin opgetrokken en aldus is het dan zijn eigen aard en natuur. Hij is altijd gewend in de zonde buiten God te leven. En daarom weet hij anders niet of het behoort zo. Evenal degenen die in slavernij gewonnen en geboren zijn, en die daarin altijd geleefd hebben, die mensen zijn in die beklaaglijke en ongelukkige staat al zowel tevreden als anderen in den gulden vrijheid. Het is dus uit die hoofde volstrekt nodig, geliefden, dat de arme en rampzalige mens eindelijk eens met een machtige hand gebracht wordt tot kennis van zijn ellendigheid, dat hij met een verloren zoon tot zichzelf komt, dat hij met Efraïm aan zichzelf bekendgemaakt wordt. Een derde, eindelijk leerde onderwijzer hier ook, dat ieder mens zijn eigen ellendigheid moet kennen, want hij vraagt aan elk christenbelijder, waaruit kent gij uw ellendigheid? Het is hier toch van nature zo met de mens gelegen, dat hij in zijn blindheid en verkeerdheid al ondoolt buiten zichzelf en in een waan van eigen deugdzaamheid zich alleen bemoeit en ophoudt met andere mensen, lettende op hun gedrag, op hun fouten en ondeugden, en sprekende daarvan lastelijk en met verachting, terwijl hij ondertussen zichzelf geheel over het hoofd ziet. Hij ziet wel de splinter in eens anders ogen, maar de balk in zijn eigen ogen merkt hij niet. Hij wil aanhoudend anderen leren, vermanen, bestraffen, verbeteren enzovoort. Maar hij denkt niet om het woord, medicijnmeester, genees uzelf. Derhalve moet de mens dan nu noodzakelijk tot zichzelf het huis gebracht worden. En zal hij gelukkig worden. Hij moet zijn eigen ellendigheid leren kennen. En kunnen zeggen met David In Psalm 51, vers 5. Ik ken mijn overtredingen en mijn zonde is steeds voor mij. Zo is er dan nu in het gemeen genoeg gehandeld van de kennis der ellendigheid. Hieromtrent nu doet de onderwijzer onderzoek en vraagt een ieder waaruit hij die kennis zijner ellendigheid bekomt of verkrijgt. En leert ons dat een christen die verkrijgt uit de wet Gods. We zullen hier ter plaatse niet in het brede handelen van Gods wet, geliefden, terwijl dit naderhand in het vervolg van de catechismus met opzet zal moeten geschieden. Alleen zeggen wij hier nu dat wij door de wet Gods ter deze plaatse niets anders moeten verstaan dan de zedelijke wet die God aan alle mensen heeft gegeven tot een regel en onveranderlijk richtsnoer van hun ganse staat, leven en wandel. Want terwijl de mens Gods schepsel is en in zijn bestaan door God elk ogenblik onderhouden wordt, zo spreekt het vanzelf dat de mens dus geheel ter ere Gods moet zijn en dat God als Heere en Schepper een volstrekt gezag over de mens moet oefenen en alle gehoorzaamheid en onderwerping van hem moet ontvangen. Maar zal de mens God, zijn geduchte Heere en Schepper, al zo kunnen vereerlijken en gehoorzamen, zo is het nodig dat God zijn heilige wil aan de mens bekend maken en dat hij hem een regel of richtsnoer voorschrijven, naar de welke de mens zich al sinds zo in als uitwendig hebben te richten. En dit heeft God de Heere nu ook gedaan. Hij heeft zijn heilige wil zeer klaar en overvloedig aan de mensen bekendgemaakt. Niet alleen door een vast ingeschapen licht der natuur, maar wel in zonderheid in en door zijn heilig woord. Daarin heeft hij hun zeer duidelijk voorgeschreven alles wat zij of te doen of te laten hebben, gelijk er al zo getuigd wordt in Micha 6 vers 8. Hij heeft u bekend gemaakt, o mens, wat goed is en wat eist de Heere van u, als recht te doen en weldadigheid lief te hebben en ootmoediglijk te wandelen met uw God. Immers, het gehele woord Gods is vervuld met geboden en verboden, wanneer wij ons al sinds te richten hebben om God te dienen en te verheerlijken. En alle die geboden en verboden nu zo te samengenomen maken de wet Gods uit, welke God heeft begrepen en te samengetrokken in 10 voorname hoofdgeboden. Dit is dan nu de regel van ons aller bestaan, leven en werkzaamheid, zo inwendig als uitwendig. Dit is die kostelijke, dierbare, heilige en volmaakte wet Gods, in welke onderhouding het leven en de zaligheid des mensen bestaat. En uit die wet Gods is het nu dat men volgens den onderwijzer zijn ellendigheid komt te kennen. Dit is een toevallige eigenschap, geliefden, van de wet Gods, welke zij heeft aangenomen en verkregen door de zonde des mensen. Want uit haar eigen aard en natuur is de wet maar alleen ingericht om van ons onderhouden en gehoorzaam te worden. Maar nadat zij van de mensen overtreden geworden is, heeft zij ook dit gebruik aangenomen, dat zij de mensen moet strekken tot een spiegel, waaruit zij hun zonde en ellendigheid moeten leren kennen. Dat de wet dit gebruik nu heeft, leert ons de Heilige Schrift duidelijk. Paulus zegt in onze tekstwoorden, want door de wet is de kennis der zonde. En in Romeinen 7, vers 7. Ik kende de zonde niet dan door de wet. Want ook had ik de begeerlijkheid niet geweten zonde te zijn. Indien de wet niet zeide, gij zult niet begeren. Deze zaak of waarheid gaat de onderwijzer ons nu nader openleggen en verklaren. De onderwijzer willende ons leren hoe men uit de wet Gods zijn ellendigheid kent, gaat daarin al zo te werk dat hij ons ten eerste voorstelt in vraag 4, een heilige eis en inhoud der wet. En dan ten tweede vraag 5, aller mensen volstrekte onmacht om minst of meest aan die eis der wet te kunnen voldoen. Waaruit dan bij wettige gevolgtrekking mensen ellendigheid zeer klaar wordt afgeleid en openbaar gemaakt. Wat het eerste aanbelangt, de onderwijzer vraagt, vraag 4, wat eist de wet Gods van ons? En hij antwoordt, dat leert ons Christus in ene somma enzovoort. De onderwijzer stelt ons hier met de woorden van de zaligmaker een korte en zakelijke inhoud van de wet voor, die uitkomt op twee grote en voorname hoofdgeboden, welke de fundamenten zijn waarop al de geboden en verboden Gods ganselijk rusten, zijnde de volmaakte liefde Gods en des naasten. Hier was een ruime stof, geliefden, indien wij deze zaken grondig en nauwkeurig wilden verhandelen. Doch het welk ons de kortheid des tijds geenszins toelaat, daarom zullen wij er nu slechts een korte, zakelijke uitlegging van geven. Het eerste en voornaamste stuk, terwijl ik de wet Gods van ons en van alle mensen eist, bestaat hierin, dat wij den Heere onze God moeten liefhebben, enzovoort. De liefde Gods bestaat ten eerste in hem te kennen, ten tweede in hem hoog te achten en boven alles te waarderen, ten derde in de nauwste vereniging met hem te zoeken en daarin te leven, de vierde in te berusten in zijn zalige gemeenschap en zichzelf en alles geheel te verzaken, de vijfde in hem te vrezen en te gehoorzamen en niets te doen dat hem mishaagt, de zesde in zich aan zijn regering geheel te onderwerpen en ons willens met hem te zijn, en eens willens met hem te zijn. De zevende in hem in alles aan te kleven, te geloven en zich op hem te vertrouwen en te verlaten. Ten achtste en in hem te verheerlijken en groot te maken, enzovoort. Ziet, dit is eigenlijk de zuivere en volmaakte liefde Gods, waardoor de mens zichzelf en alle dingen buiten God geheel verzaakt, en zichzelf met alles wat hij is en heeft, geheel aan God overgeeft, om alles alleenlijk voor hem te zijn, om hem onafscheidelijk aan te hangen, om hem alleen te dienen, te prijzen en te verheerlijken, zonder enige zondige gedachte of verkeerde beweging des harten. Zulk een zuivere heiligheid en volmaaktheid heeft God en mens eerst geschapen. En een zo zuivere heiligheid en volmaaktheid is de mens ook aan God schuldig. En met minder kan hij hem niet behagen. En daarom eist de wet nu ook een zodanige heilige en volmaakte liefde Gods van ons. En wij zijn verplicht deze eis der wet met ons ganse hart te billijken en toe te stemmen, en ons met een volkomene gehoorzaamheid beide naar ziel en lichaam daaraan te onderwerpen. Of, zo wij hier tegen slechts in het allerminste komen te misdoen, zelfs met één enige zondige gedachte of kwade begeerlijkheid van ons gemoed, zo zijn wij aanstonds daardoor schuldig aan de schending en overtreding van Gods wet, die volmaakt heilig is, en zijn wij alzo den eeuwige dood en eeuwige verdoemenis waardig. Hieruit zien wij dan nu onze plicht jegens God, volgens zijn wet. Zo moeten wij ons omtrent die allerhoogste majesteit ganselijk gedragen. Dit is Gods wet van ons, en dit is, gelijk de zaligmaker ons leert, het eerste en het grote gebod, waaruit alle andere geboden Gods noodzakelijk als uit een beginsel worden afgeleid. Ten tweede, daarmee gaat nu gepaard een ander voornaam en groot gebod der wet, het welk in kracht en heiligheid aan het eerste gelijk is, en dat ons beveelt benevens God ook onze naaste liefde hebben als onszelf. Door onze naaste hebben wij hier in het gemeente verstaan, onze medemens die met ons uit één en hetzelfde bloed geschapen en gemaakt is, en dat zonder enig onderscheid van geslacht, taal, volk of natie, want God heeft uit één bloede het ganse geslacht der mensen gemaakt. Deze onze naaste gebieden wet Gods nu, dat wij moeten liefhebben als onszelf, het welk hierin eigenlijk bestaat, dat wij al onze schuldige verplichtingen, zo gemene als meer bijzondere, welke wij onze naaste verschuldigd zijn, met de daad en volkomen aan hem volbrengen, door hem nevens onszelf te achten, te beminnen, te eren, te dienen, te helpen, zijn tijdelijk en eeuwig welzijn alszins te bevorderen en ter harte te nemen enzovoort, zonder daarin ooit in het minste aan onze naaste tekort te komen of iets tegen hem te misdoen met gedachten, woorden of werken. Ziet, hierin bestaat de liefde tot onze naaste, en die liefde is een noodzakelijk gevolg en vrucht van de liefde Gods, van die God den Heere volmaakt bemint en lief heeft, die kan onmogelijk zijn naaste haten, terwijl de liefde Gods in het hart uitgestort zijnde door den Heilige Geest, al dan het gehele hart met zuivere liefde vervult en in een gloed van liefde als ontsteekt en doet branden, zodat een dusdanige ziel dan geheel in de liefde wandelt. En al zo heeft iemand die God recht bemint, dan ook noodzakelijk zijn naaste lief en legt alle haat tegen hem met zijn ganse hart af. Hierom zet de schrift in 1 Johannes 4, vers 20. Indien iemand zegt, ik heb God lief en haat zijn broeder, die is een leugenaar. Want die zijn broeder niet lief heeft, die hij gezien heeft, hoe kan hij God lief hebben, die hij niet gezien heeft? En zo zien wij dan nu, hoe de wet van ons eist, God en onze naaste volmaakt lief te hebben. Daarin bestaat nu de volmaakte heiligheid. Hierdoor wordt de wet van ons vervuld. Want de liefde is de vervulling der wet. Alles wat God van de mens eist en hem beveelt, dat ligt in deze ene somme vervat en opgesloten. En o, wat is dat niet een zeer grote som? Wanneer de onderwijzer in het vervolg de wet der 10 geboden aan ons verklaart, dan zal het blijken wat er behoort tot de liefde Gods en des naasten. Want die gehele wet Gods moet in haar ganse uitgebreidheid op het allergeestelijk en nauwkeurigste door ons onderhouden en volbracht worden. Indien wij God en onze naaste recht zullen liefhebben, de allerminste overtreding tegen enig gebod Gods, al geschiet zij maar met één enkele gedachte van ons gemoed, is hier een snode afwijking en schending van Gods wet en van de liefde Gods en des naasten. En maakt ons aanstonds den eeuwigen dood schuldig, want de bezoldiging der zonde is de dood. Ziet hier dan, geliefden, hoe volkomen goed, heilig, rechtvaardig en volmaakt wij naar Gods wet behoren te zijn. Indien het nu anders met ons gelegen is, dan zullen wij de armste en ongelukkigste zondaars zijn. En dan zal onze staat een eenmaal rampzalig wezen. Hoedanige gedachten of inbeeldingen wij ook van onze deugdzaamheid zouden mogen voeden bij onszelf. Wij moeten deze heilige wet Gods al zo geheel volmaakt onderhouden. Of wij moeten door de minste overtreding aanstonds nederzinken in een afgrond van onbeschrijfelijke ellende en rampzaligheid. Laat ons dan nu gaan bezien wat er eigenlijk van ons en van alle mensen in hun natuurlijke staat is. Doch zingen wij vooraf op Psalm 51 en daarvan het derde zangvers. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Nee, ik ben in ongerechtigheid geboren. Mijn zonde maakt mij het voorwerp van uw toren, reeds van het uur van mijn ontvangenis af. En wat er verder volgt, Psalm 51, het derde zangvers. De onderwijzer vraagt in vraag 5, kun gij dit alles volkomenlijk houden? Dat is zonder enige de mens de overtreding, zoals het moet geschieden. En hij doet een leerling antwoorden, nee ik, want ik ben van nature geneigd God en mijn naaste te haten. Eerst stelt de onderwijzer ons in korte woorden voor de natuurlijke staat en gesteldheid van alle mensen, zowel die door de zondige eeuw en al verdorven is. Wij allen zijn nu in onze aard ten eenenmale boos en goddeloos geworden, zodat onze ganse geneigdheid nu alleen daarin trekt om God en onze naaste te haten. En alle ware liefde en gehoorzaamheid geheel uit onze harten weg te werpen. Indien goddeloze, boze en verdorven staat, worden wij ontvangen en geboren. En wij blijven daarin geheel leven en voortgaan, totdat ontfermende God ons op een krachtdadige wijze door zijn geest komt te wederbaren en onze aard en natuur geheel komt vernieuwen en veranderen in Christus Jezus. Dit is een allerzekerste en onfeilbaarste waarheid, geliefden. Alhoewel zij slechts van weinigen onder ons recht en met nadruk geloof wordt. De Heere leert ons die waarheid zeer klaar in zijn heilig woord, als Romeinen 8 vers 7, alwaar met een algemene toepassing op alle mensen getuigd wordt, dat het bedenken des vleesjes vijandschap tegen God is, want het onderwerpt zich der wet Gods niet, want het kan ook niet. En in Romeinen 1 vers 30 noemt Paulus de heidenen, hoedanigen wij allen van nature in onszelf zijn, voordat wij wedergeboren worden, haters Gods. En Romeinen 5 vers 10 wordt ons geleerd, dat wij vijanden zijnde met God verzoend zijn door den dood zijn zoons. En deze onze natuurlijke haat en vijandschap trekt zich niet alleen tegen God uit, maar ook tegen onze naaste. Zo getuigt Paulus van alle mensen in hun natuurstaat, dat zij eertijds hatelijk waren en elkander hatende. En dit is alzo dan ene schriftuurlijke waarheid, geliefden, die wij in onze gereformeerde kerk wel volmondig beleiden, dat die niemand nochtans recht begrijpen en verstaan kan, dan die door een zaligmakende overtuiging des Heiligen Geestes verlichte ogen zijn verstand ontvangt en recht aan zichzelf wordt ontdekt en bekendgemaakt. Dan ondervindt en ziet zo iemand klaarlijk van zichzelf dat het waarlijk zo met hem gelegen is, gelijk de schrift zegt, dan wordt hij zijn vijandelijke aard en natuur. Dan wordt hij zijn vijandelijke aard en natuur tegen God en zijn naaste zo dadelijk in zichzelf gewaar en klaagt en zucht daarover en verfoeit en veroordeelt zichzelf daarover en roept uit, o wee mij, dat ik zulk een boze vijand Gods en zulk een snode hater van mijn naaste ben. Ach, wat ben ik een ellendig en gruwelijk zondaar. Er woont niets goeds in mij. De grond en de reden van deze natuurlijke haat tegen God en de naaste is hierin gelegen, dat een mens door de zonde geheel van God afgeweken en in zichzelf ingekeerd en zichzelf eigen geworden is. Hier vandaan leeft de mens nu geheel in zichzelf en is hij onverbrekelijk verbonden en verkleefd aan zichzelf, zodat hij alleen zichzelf kent, zichzelf aanhangt en bemint, zichzelf in alles zoekt en behaagt en zich naar zijn eigen zin en wil ganselijk bestuurt, kennende en dienende alzo geen andere God dan zichzelf. Zolang de mens nu alzo in zichzelf leeft, zolang kan hij onmogelijk God en Here beminnen, aanhangen en dienen. Maar hij moet hem en zijn heiligheid noodzakelijk met zijn ganse hart haten en verwerpen. En met dien dwaas in zijn hart zeggen, daar is geen God. En met God al zo te haten, moet hij dan ook noodzakelijk zijn naaste haten. Terwijl de liefde tot in naaste geheel moet afkomen en voortvloeien uit de liefde Gods. Zie daar, geliefden, dat is nu ons aller natuurlijke staat en gesteldheid. Zo boos en bedorven zijn onze harten door de zonde geworden, dat er zelfs niet één haasje of vonkje waarachtige liefde Gods en des naasten in ons gevonden wordt. O beklagenswaardige en rampzalige staat, o groot en schrikkelijke verdorvenheid, mochten wij allen daarvan eens recht gezicht, indruk en gevoel hebben. Hoe laag zouden wij ons dan wel voor God vernederen, hoe diep zouden wij ons dan wel schamen, en welk een groot mishagen zouden wij dan wel aan onszelf hebben en uitroepen. Wij allen zijn als een onreine en al onze gerechtigheden zijn als een wegwerpelijk kleed. Uit al dit veranderde zal nu ten laatste klaarlijk aan ons openbaar worden, zo wij anders maar ogen hebben om te zien hoe de mens zijn ellendigheid komt te kennen uit de wet Gods, hetwelk de voorname zaak is die de onderwijzer ons hier wil leren. En dan gaat dit al dus in zijn werk. God de Heere komt met het helder licht zijn geestes des mensen duister verstand beschijnen en openen, en stelt in dat licht den mens zijn heilige wet voor ogen, en doet hem met aandacht daarbij stilstaan, doet hem klaar zien en bemerken welk een volkomene heiligheid of volmaakte liefde Gods en des naasten de wet van de mens vordert. Hoe alleszins goed en betamelijk die eis van Gods wet is, hoe geheel en al een ieder mens als een schepsel Gods verplicht is die wet volmaakt te onderhouden en te gehoorzamen. Vervolgens brengt God de mens dan tot zichzelf, doet hem met helder licht zien hoe geheel ongelijkvormig hij in zijn natuur, in zijn werkzaamheid, in zijn leven en wandel aan die heilige wet Gods is, hoe hij die verplicht is God en zijn naaste volmaakt te beminnen, integendeel ten eenmaal geneigd is die beide ganselijk te aten. Hieruit ziet de mens dan u aanstonds, ten eerste dat hij een zondaar is en een schender en overtreder van Gods wet. Ten tweede dat hij een zeer groot zondaar is die de gehele wet Gods altijd heeft overtreden en niet één gebod daarvan ooit heeft onderhouden of getracht te onderhouden. Ten derde, dat hij een goddeloos zondaar is die tot in de diepste grond zijn harten van zijn jeugd af aan alleenlijk boos en verdorven is. Ten vierde, dat hij een zeer schuldig zondaar is die Gods vloek en toorn ganselijk op zich geladen heeft en den eeuwige dood en den eeuwige verdoemenis ten oogste waardig is. Want de wet door den zondaar al zo ganselijk overtreden zijnde, werkt toorn. Zij kladen zondaar als schuldig en strafwaardig voor God aan, stopt hem de mond en spreekt den vloek over den zondaar uit. Ja, hieruit ziet de mens nu ook dat hij een geheel machteloos zondaar is, onmachtig om God ooit te kunnen voldoen, nog te bevredigen en zijn schuld te verzoenen en weg te nemen. Onmachtig ook om zijn boze en verdorven natuur ooit te veranderen, zulk een heilige en volmaakte wet Gods ooit in het allerminste kunnen onderhouden. Zo komt de mens hier dan, door middel van de wet Gods, door kennis van zijn ellendigheid, vindt zichzelf geheel verloren in de zonde, verliest geheel het leven zijn rand en valt als een arm en verslagen zondaar aan de voeten van God en van de Heer Jezus neder. Neem tot zijn grondeloze, vrije genade en barmhartigheid alleen zijn toevlucht. En hij roept uit met een discipel: behoud mij, Heer Jezus, want ik verga. Zie daar, geliefden, het zalige en dierbare gebruik dat de wet heeft in des mensen bekering. Zo leren alle uitverkorenen en gelovigen een zonde en ellendigheid kennen uit de wet Gods. En dat niet alleen in hun eerste bekering en overgang tot Christus, maar ook nou dagelijks, hoe langer hoe meer, gedurende den gehele tijd ons levens. Wat hier nu onszelf aanbelangt, ach, of wij allen zo gelukkig waren, dat wij onze ellendigheid al zo recht en geestelijk uit de wet Gods hadden leren kennen. Maar helaas, wat zijn er niet velen onder ons die nog nimmer Gods wet tot een zodanig einde gebruikt hebben, maar die daar nog leven in een zeer diepe onkunde van hun zonde en ellende. O, onderzoekt u zelf toch eens, mensen, of God uw ogen door zijn wet nog wel ooit recht geopend heeft. Zijt gij wel ooit recht bedaard bij die wet blijven stilstaan? Heb gij derzelver heilige en volmaakte eis wel ooit recht gezien? Heb gij wel ooit recht erkend dat gij ganselijk verplicht en schuldig zijt die wet volmaakt te moeten onderhouden en voldoen op straf des eeuwigen doods, zo gij die in het allerminst kwam te overtreden? Heb gij wel ooit recht gezien hoe schandelijk en hoe schrikkelijk gij die wet Gods geschonden en overtreden hebt? Hoe goddeloos en ten eenenmaal verdorven gij in uw aard en natuur zijt? Hoe gij God en uw naaste ganselijk haat en niet anders kunt doen dan zondigen tegen den Heere? O, werd gij wel ooit door God gearresteerd bij uw schuldigheid, hel en doenwaardigheid? Zaagt gij wel ooit dat gij den Alleroosten God door uw zonde schrikkelijk vertoond hebt en dat gij onder den vloek der wet zijt, dat gij het leven en den hemel voor eeuwig verbeurd en de hel verdiend hebt? Werd gij over deze uw ellendigheid wel ooit recht verlegen en verslagen in uw gemoed? Zijn uw zonden u wel ooit geweest tot een last te zwaar om te dragen? Heb gij wel ooit uitgeroepen in bittere droefheid: Wee mij dat ik zo gezondigd en mijzelf in een zo rampzalig verderf gestort heb. Heb gij wel ooit een recht mishagen aan uzelf gehad, zodat gij niets goeds in uzelf kondet vinden, maar het vonnis des doods moest tekenen, ook op uw allerbeste plichten en werken? Zij gij wel ooit recht radeloos geweest in uzelf, dat gij het van uw kant ganselijk moest opgeven en verklaren dat het buiten ook was en dat gij niets aan uw zaligheid kon doen, maar dat gij in uzelf voor eeuwig verloren waart? Kreeg gij wel ooit de Heer Jezus onder het oog in de dierbare beloften des evangelies? Zag gij hem wel ooit in zijn gepaste volheid, al genoegzaamheid, noodzakelijkheid en gewilligheid om u te behouden en te zaligen? Kwam hij zichzelf wel ooit aan uw zielen aanbieden en u toeroepen: wend u naar mij toe? Heb gij wel ooit uzelf met uw ganse hart aan de Heere Jezus overgegeven en hem al den enigen hoorn en rotsteen des heils aangegrepen, ten einde om uit enkel genade door hem gerechtvaardigd, ten einde om uit enkel genade geheiligd en voor eeuwig gezaligd te worden? Heb gij met Paulus in Filippenzen 3 vers 3 wel ooit alle dingen schade en drek gerekend om maar in den Heere Jezus gevonden te worden? O, of de ontfermende God der mensenharten hier eens recht bij wilde bepalen en staande houden, ten einde zij eens mochten zien hoe het met hen waarlijk gelegen is, die alle deze dingen van zichzelf nog nooit in waarheid zodanig heeft ondervonden. O, die mens kent zijn ellendigheid ook nog niet uit de wet Gods, die dan nog een blind zondaar, die leeft nog geheel buiten den Heere Jezus, en komt hij zo te sterven, dan is hij voor eeuwig verloren. Welke goede gedachten hij ook van zichzelf en van zijn staat mocht hebben, want hier moet het met ons toekomen, geliefden. Indien wij zullen behouden worden, de Heere druk het nog eens op sommige harten en doe het nog eens haastelijk tot zichzelf komen, dat ze hun ellendigheid mogen kennen en met ernst naar een middel van behoudenis mogen uitzien. Wat u aangaat, aan welke God die genade heeft bewezen, dat gij aan uzelf zijt ontdekt en met Jezus door een waar geloof zij verenigd geworden. O, mocht gij de grootheid van uw geluk recht kennen, u daarover verwonderen en in nederigheid en aanbidding wegzinken, uitroepende: wie ben ik dat de Heere mijn blinde ogen heeft believen te openen en mij te doen zien wie ik was? Mocht gij hier veel Gods vrije genade aan u bewezen, groot maken en verheerlijken. O, het was immers de Heere die naar u, toen gij gerust in de zonde leefdet, eerst kwam omzien, die zijn geest aan u schonk, die u aan uzelf bekend maakte, die u van uzelf ontblootte en tot Jezus bracht. Gij was anders eeuwig in uzelf gebleven en zo nooit naar de Heere Jezus en zijn genade omgezien hebben. Mocht gij ook nou dagelijks een recht gebruik van Gods wet maken om er uw ellendigheid nogal meer en meer uit te leren kennen. En dit is volstrekt nodig, opdat gij hoe langer hoe meer een mishagen aan uzelf krijgt. En alleen in de Heere Jezus al uw gerechtigheid, heiligheid, troost en zaligheid zoekt. Tot dat einde wil de Heere uw duister verstand nog eens verlichten. U de heiligheid en geestelijkheid van zijn wet ontdekken. U uw overgebleven zonde en verdorvenheid doen zien. En u meer en meer gestaltelijk leiden uit uzelf tot een Heere Jezus. Ten einde gij in hem uw hoofd moogt opwassen en in hem meer en meer bevestigd worden. Tot prijs der heerlijkheid van Gods vrije genade. Amen. Eindigen wij met dankzegging.
O almachtige en drie enige God, hier worden wij geleerd uit die catechisme die gij aan de genade geschonken hebt, dat onderwijzer niet de bladeren aanpakt, maar dat hij ons bij de wortel brengt, onder een diepe val in het paradijs. En Heere, wat als gij nu een ziel komt te baren bij de, en uw heilige wet voor ogen houdt, zo hebben wij gehoord, dan sterft hij terstond. En ach Heer, nu hebben wij er een trappensysteem van gemaakt, waarbij alle bladeren geplukt worden, maar de wortel die wordt niet aangeroerd. Heere, doe het dan nog verstaan, dat er een ogenblik in is in uw toorn, want wij zouden wegzinken in het eeuwig verderf, maar een leven in uw goedgunstigheid. En daarom, Heere, zou gij dat gebed in ons aller zielen willen leggen, om nou ons bij deze ellendigheid te bepalen. Dan zullen wij terstond aan uw voeten vallen, en door genade, Heere, wel uw Zoon in onze zielen openbaren. Ach, we geloven het niet, Heere, zolang we ervoor staan, dan in dit en dan in dat. Maar we hebben hier deze avond gehoord dat u komt te zeggen, alleenlijk ken uw ongerechtigheid, dat gij tegen een Heer uw God gezondigd hebt. Ach, we geloven er niks van, Heere. Leid ons toch daarin door uw genade. Wil nog eens komen wonen en werken in ons midden. Dat wij, Heere, door uw genade mochten zien in ons midden. Dat lied van den tollenaar, o God, wees mij de zondaar genadig. En dat we mochten zien dat hij afgaat, gerechtvaardigd naar zijn huis. Heer, het is toch uw werk. Wij liggen verzonken midden in onze dood. En we zijn er gerust in. We zijn er, als het ware, alleen maar enige stem of opmerking. En we gaan weer door in het oude. Ah, wil ons toch nedervellen, Heere, op dat slagveld van vrije genade. Doe nog wonderen uw grote naam ter eer. Gedenk ons allen tezamen, iedereen het zijne. Ach, gij kent ons overhoofd. En iedereen zijn eigen noden, zorgen en problemen. Gij weet alle dingen. Maar gij zegt in uw woord dat nou al deze dingen ons geschonken worden om het aan uw voeten neer te leggen. Gij zegt in uw woord, eis van mij vrijmoedig op mijn trouw verbond. Al wat u ontbreekt, schenk ik zo gij smeekt, mild en overvloedig. Gedenk ook hem, Heere, die gij naar deze plaats geroepen hebt. Gedenk ook zijn familie. Heere, wil hen voor en toebereiden voor den overtocht. Maak alle dingen wel. Wil al hindernissen uit de weg komen te nemen. Ah, doe het dan om uw zelfs wil, uw grote naam ter eer. Heb dank voor uw woord, voor uw eeuwig blijvend getuigenis, dat ook deze avond weer vernomen is. Ach, ontferm u, Heere, om Jezus Christus wil. Amen.
Zingen wij tot slot Psalm 103, vers 4 en vers 9. Hij heeft voor een aan Mozes zijn wegen, aan Israël zaad tot hun behoud genegen, zijn daan getoond en trouwelijk en geleid. Barmhartig is de Heere en zeer genadig, schoon zwaar getergd, langmoedig en weldadig. De Heere is groot van goedertierenheid. Psalm 103, vers 4 en vers 9. mijn predikatie van Theodorus van der Groen. Keren wij naar onze woningen met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost en Heer, drie enige God, u zij al den Heer. Amen.